Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Het is feest in Antwerpen, in deze, naar eigen zeggen, meest uitgesproken barokke stad van de Lage Landen, neemt Rubens het voortouw. De meester leeft en inspireert. Nog tot begin volgend jaar pakt de stad uit met een gedurfd en overdadig programma dat oude en nieuwe barok doet clashen en borrelen. Waar Ben van Beneden, de directeur van het Rubenshuis, nu woont, resideerde enkele eeuwen geleden Pieter Pauw zelf. Welk gevoel geeft het om elke dag naar je kantoor te trekken en op die plekken te buffelen en achterover te leunen, waar dat Antwerpse barokgeweld ook zijn dagen doorbracht? Hoe Rubens is de directeur van het Rubenshuis zelf in het diepst van zijn gedachten? Dag Ben van Beneden.
Goedemorgen.
Zit u op een berg of zit u in een dal?
Ik zit op een berg, misschien niet helemaal op de top, maar ik klim.
Oh, uit het dal?
Misschien een beetje wel. Het zijn geen gemakkelijke tijden geweest. Er is zeer hard gewerkt. Het is altijd buffelen in de museale sector. En dat hebben we dan ook gedaan. Maar ja, nu kijken we omhoog.
Ja, het is toch wat, zo'n barokjaar. Hard werken, oké, maar is dat voor jou niet fantastisch eigenlijk aan de andere kant?
Het is fantastisch, alhoewel ik van nature iemand ben die een beetje huiverig staat tegenover het evenementiële. Ik zou mezelf een echte museummens durven noemen en een museum, of dat nu een kunstmuseum is, dan wel een kunstenaarswoning of iets anders, is op zich al voldoende. Ja. Om gelukkig te worden.
Maar kennelijk niet, want ook het Rubenshuis doet daar lustig aan mee. Als David Bowie overlijdt en uit zijn collectie kan een Tintorettootje worden geplukt, dan zullen we dat wel stevig in de verf zetten.
Jazeker, en we moeten daar ook heel eerlijk over durven zijn. Dat is pure marketing, dat is communicatie. Je moet ook zorgen voor herhaalbezoek, zoals dat nu wordt genoemd. Ik denk dat het heel belangrijk is. Mensen hebben ontzettend veel keuzemogelijkheden over de manier waarop ze hun vrije tijd kunnen invullen. Er ontstaat dus een zekere competitie, concurrentie. En daar moet je voor gewapend zijn. Dus het is heel belangrijk dat je je waren aanprijst. En het is ook heel belangrijk dat je de aandacht trekt met dingen. En dat doe je onder meer met evenementiële zaken zoals bruiklenen, tentoonstellingen, ja, en festivaljaren.
Zeg, maar je hebt toch een vreemde baan, hè? Als je het nu bekijkt, je wordt eigenlijk betaald en een heel groot deel van je leven wordt ingevuld met het leven van een ander, van Rubens.
Ja, je zou kunnen zeggen, mijn leven staat in het teken van, maar het gaat natuurlijk over veel, veel meer dan Rubens zelf. Hè. Het
akkoord.
Is die Antwerpse 17e eeuw, dus eigenlijk in Nederland. Het is een hele periode aan het begin van de vroegmoderne tijd. Dus echt wel heel wijds landschap.
Maar laten we zeggen, het DNA van jouw huis vormt is toch Rubens? 1577, 1640, eind 16e, eerste helft van die 17e eeuw. Hoe? Ja, ik heb een vriendin die heel goed thuis is in die periode en het gebeurt dan wel eens dat we elkaar bellen en dan moet hij echt even wennen om uit die 17e eeuw weer te geraken als ze dan in een volle studie zit. Hoe zit dat bij jou? Snap je? Je bent de hele dag eigenlijk met die 17e eeuw toch ook bezig?
Ja, dat klopt. Je bent daar de hele dag in ondergedompeld. Des te meer omdat wij natuurlijk een partnership vormen, een organische band, als het ware, met het Rubenianum. En het Rubenianum is natuurlijk het studiecentrum, documentatiecentrum, kenniscentrum, onderzoekscentrum, noem het zoals je wil, waar dat fameuze corpus Rubenianum Ludwig Burchard wordt geproduceerd.
Fenomenaal.
Ja, dat is de grootste kunsthistorische onderneming uit de geschiedenis. Dus ja, je zit daar in een hele aparte wereld. En ik ben me er ook wel van bewust. Ik voel me soms aangetrokken tot andere dingen. Dat spreekt voor zich. Durf ik hopen. Film, actuele kunst, andere dingen. Maar op de een of andere manier kom ik daar heel slecht toe. Of heel zelden, of te weinig. Of dat nu een artificiële gedachte is. Dan wel een oprecht aanvoelen. Ja. Een doorvoelen, daar kan ik moeilijk de vinger op leggen. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik leef toch een heel klein beetje in het verleden.
Zou jij het liefst eigenlijk in die 17e eeuw hebben gewoond of geleefd?
Nee, dat zeker niet.
Waarom niet?
Wel, ik denk dat de voordelen van de huidige tijd... Die zijn immens natuurlijk. Misschien leven wij wel in de beste aller tijden. Dat is iets dat niet vaak gezegd wordt, maar ik denk toch nog altijd dat wij er op vooruit gaan. Ondanks het wijdverbreide cultuurpessimisme en alle problemen van de dag van vandaag, waarmee we geconfronteerd worden. En wij niet alleen, vele miljoenen mensen elders op deze planeet des te sterker.
Want als we het alleen al nemen over vrede bijvoorbeeld, wij zijn van een generatie die mag zeggen, wij zijn van na de oorlog. Hè? Mm-hmm. Ook al zijn we op een respectabele leeftijd. Ja. Na de oorlog, dat bedoelt dan natuurlijk mee de Tweede Wereldoorlog. Zo Rubens kon dat helemaal niet zeggen, die zat er met zijn beide voeten in. Het was de 80-jarige oorlog die woedde. Qua hygiëne denk ik dat het onvergelijkbaar is met vandaag. Gezondheidszorg, alfabetisme, welvaart... Welzijn, dat weet ik niet. Heb je daar een idee van? Was men daar gelukkig?
Ja, kijk, met Rubens hebben we natuurlijk de schilder par excellence. Zijn werken zitten zo boordevol levenslust en vitaliteit. Een soort van gusto, zoals we dat nu zouden noemen. Dat je niet anders kan dan concluderen dat die man buitengewoon blij moet zijn geweest dat hij leefde. De manier waarop hij de dingen in beeld bracht, de natuur, het Vlaamse, Brabantse landschap, zijn echtgenotes, zijn kinderen. Daaruit spreekt zo'n joie de vivre, dat je alleen maar kan vermoeden dat dat oprecht is geweest. Dus dat hij zijn eigen gevoelens heel, ik gebruik het woord oprecht, maar heel direct in verf heeft gebracht.
Maar dat zie je natuurlijk vooral bij zijn intieme portretten. De familie die hij onafgebroken uitbeeldt, zijn kinderen, zoals je zegt. 18 kinderen?
Nee. 8 kinderen. Hij had 3 kinderen van zijn eerste vrouw, Isabella Brandt. En 5 kinderen met Helena Fourman.
En geen bastaartjes of zo?
Maar zover we weten, niet. Dat is een van de dingen die we... niet van Rubens weten. Van Dijk is natuurlijk wel het vermoeden van feesten en misschien zelfs van homoerotische relaties, biseksualiteit. Maar in het geval van Rubens weten we dat niet.
Hij was eigenlijk zeer erg op zijn privacy gesteld, hè, de man. Hoewel hij in zijn brieven wel schrijft over zijn familie, over... hoe de dood van Isabella Brandt, zijn eerste vrouw, hem ontzettend aangrijpt. Hoe hij eigenlijk toch ook wel een beetje geld op zijn tweede jongere vrouw, laten we eerlijk zijn, Helena. Maar was toch op die privacy heel erg...
Ja, natuurlijk. Rubens was een man van de wereld. Iemand met een zeer, zeer goede opleiding. Hij had ook diplomatieke kwaliteiten. En zijn brieven, zijn ego-documenten zijn natuurlijk vervuld van decorum. Dus alles wat gepast was, vind je daarin terug. En hij zal zeker niet buiten die lijnen kleuren. Dat is wel zo. Ik denk dat je hem het allerbeste leert kennen via zijn werk, zijn oeuvre.
Ja.
Dat heel divers is, dat heel versatile is, zoals de Engelsen dat zeggen. Het heeft een breedte en een diepgang die je bij andere kunstenaars, denk ik, niet aantreft.
Hij wordt natuurlijk onafgebroken, en dat doen we ook nu vandaag, vergeleken met Rembrandt. Laat ik eerlijk zijn, ik val toch meer voor een Rembrandt dan voor de geëxalteerde Rubens. De Rubens die we dan ook kennen van de mythologische taferelen. Het is mij soms allemaal een beetje het hysterisch te Begrijp je dat een beetje?
Ik begrijp dat zeer goed. Ik vind het heel moeilijk om daar een afdoende verklaring voor te vinden. Dat heeft vaak te maken met persoonlijke smaak. Maar ook natuurlijk heeft het te maken met de tijdsgeest. Ik denk dat op bepaalde punten staat Rembrandt misschien iets dichter bij ons dan Rubens.
Menselijker.
Ja, menselijker zou je het kunnen noemen. Maar neem nu de vele zelfportretten van Rembrandt, een tachtigtal, als we de etsen erbij rekenen enzovoort. En als we ook de tronies, die eigenlijk niet als zelfportret waren bedoeld.
Waar hij zich verkleed bedoelde, hè?
Ja. Ja. Dan het is veel makkelijker voor een hedendaags publiek, voor de hedendaagse beschouwer, om daar iets in te lezen, om een soort van band te ontwikkelen met de geportretteerde en jezelf. Je kan daarin projecteren zoveel je wil. Alles bijna. En dat, denk ik, verhoogt de toegankelijkheid. Ik denk niet dat we hier al te veel moeten gaan psychologiseren. Er is natuurlijk ook dat verhaal van Rembrandt, dat hij failliet is gegaan. En in zekere zin vind je daar sporen van onze 19e-eeuwse opvattingen, hè, over de kunstenaar.
Ja,
och, garme daar in dat kamertje en maar
een Van Gogh avant la lettre.
Zoiets.
Terwijl Rubens was natuurlijk, die was rijk, die was succesvol. Die wist het ook wel heel goed aan boord te leggen. Ik las een kunsthistoricus eigenlijk de slotsom over Rubens. Ik was niet echt een fan van Rubens. Maak wat de rijken willen zien en je kostje is gekocht. Dat was Rubens.
Ja, misschien wel. En hij is ook wel eens conservatief genoemd, omdat hij natuurlijk werkte voor de machthebbers van toen, voor de contra-reformatorische kerk. Absolutistische vorsten. Maar langs de andere kant, denk ik, je moet gewoon naar dat oeuvre kijken en de originaliteit, de inventiviteit, de picturale kwaliteit van Rubens is in mijn ogen onovertroffen. Daarmee heb ik niks verkeerd gezegd over Rembrandt.
Nee, natuurlijk niet.
Laat staan over Velázquez. Maar als het hierover gaat, Pat, dan durf ik al eens een Engelse collega citeren die zei, of die altijd zegt, Rembrandt is just a lot of brown paint. En dat is natuurlijk niet waar. En ik gebruik dat vaak. Een beetje uitdagend, zeker naar Nederlandse collega's. We hebben te maken met grote schilders. Hè? Rembrandt, Velázquez, Van Dijk wordt wel eens vergeten. Maar naar mijn aanvoelen is het echt een van de allerbeste 17e-eeuwse schilders. Maar ik denk dat we er verkeerd aan doen om die kunstenaars met elkaar te vergelijken.
Jullie hebben onlangs een zelfportret van Rubens helemaal laten restaureren. Het hangt nu ook weer heel prominent, veel beter dan ooit in het Rubenshuis.
Dank je wel.
Ja, nee, nu heb je het bijna driedimensioneel. Onlangs nog eens gaan kijken. Jij zegt van dat zelfportret, eigenlijk is dat een heel goed geslaagde selfie.
Ja, er spreekt een directheid uit die je zelden aantreft in portretten. Zeker bij Rubens. Er zit altijd, let wel, hè, er is altijd regie. Dat mag je niet uitsluiten. Dus de spontaniteit die wij erin lezen. Zelfs ook in de portretten, maar daar hebben we misschien later nog over. De portretten die hij schilderde van zijn vrouw en die naar mijn aanvoelen hun gelijken niet kennen in de 17e eeuw, die zijn geregisseerd.
Dat is wat bedoel je dan?
Wel, dit is een compositie die zeer doordacht is. Daar is over nagedacht voor het model plaatsnam achter de schildersezel, of ervoor, en voor de schilder aan het werk ging.
Ja, maar neem nu, want je verwijst er, en dan pikken we dan maar meteen op in die portretten van zijn twee vrouwen. Hè? Dus laten we beginnen bij Isabella Brandt, die gestorven is. Ik herinner me, dat is daar zo een fantastisch mooie afbeelding van haar, waar zij schalks lag met een kuiltje in haar wangen. Het is bijna de Gwyneth Paltrow van haar tijd. Je ziet daar een enorm entendu tussen de schilder en het portret. Is dat ook geregisseerd?
Nee, je verwoordt dat prachtig. Die verstandhouding, hè, die schalkse blik. Ik kan mij voorstellen dat toen Rubens dat portret schilderde, man en vrouw tegen elkaar zaten te praten. Misschien viel er een grapje, misschien... Ja. Ik weet niet waarover het kan hebben gegaan, maar... In dat portret ziet iets van het representatieve, dat bijna altijd in een portret opduikt. Zeker portretten die in opdracht zijn gemaakt. Maar laten we aannemen, gemakshalve, dat Rubens zijn echtgenote voor het plezier heeft geschilderd. Of misschien om het huis te sieren van een familielid.
Oh ja.
En zoiets. Een portret, zeg maar, voor eigen gebruik. Ja. Maar tegelijkertijd heeft het iets... die entendu, die directheid, waarbij je eigenlijk bijna de aanwezigheid, er wordt wel eens gezegd, het enige dat nog ontbreekt is de spraak. En dat denk ik, dat zie je in die portretten.
Dat zouden we vandaag op YouTube krijgen. Hè?
Ja, en die hebben een intimiteit die je eigenlijk zelden tegenkomt in 17e-eeuwse kunstwerken. Laten we ook niet vergeten dat Rubens eigenlijk geen portretschilder was en dat zeker ook niet wilde zijn, omdat dat genre tot de mindere genres werd gerekend. Iedereen kon dat, het was tenslotte maar afbeelden wat je zag. Dus ontzettend veel inventiviteit kwam daar niet aan te pas.
Maar is dat Rubens, de reden waarom hij het vooral binnenkamers hield en die portretten dan maar in intieme kring liet hangen?
Wel, hij heeft vrij behoorlijk veel portretten geschilderd van zijn naasten. Zeker als je dat vergelijkt met Velasquez, wel een portretschilder par excellence en iemand als Titiaan. Die mensen hadden ook, die kunstenaars hadden ook families, maar vreemd genoeg hebben we heel weinig familieportretten. Anders is dat bij Rubens en ook anders is dat bij Rembrandt. Ja. Ik weet niet hoeveel portretten er zijn er van Titus, één of twee. En dan heb je nog een aantal vrouwenfiguren die terecht of vaak onterecht worden aangeduid als zijn minnares of zijn echtgenoten. Dus het is niet helemaal zeker. Maar wel valt op dat die portretten van Rubens een buitengewone en een heel aansprekelijke levendigheid hebben, die je als beschouwer, ook als 21ste eeuwer, heel dicht bij die personages brengt. En je vroeg me dan straks of ik in die tijd zou willen leven. Nee, maar ik denk dan wel vaak aan de teletijdsmachine van professor Barabas. Ik zou er wel zo eens een keertje, een halve dag, een dag, weekje misschien willen doorbrengen, omdat vooral het dagelijkse doen en laten van een figuur als Rubens, geldt ook voor Van Dijk, hoor, wat mij betreft, die enorme werklust, die drive, laten we een anachronistische term gebruiken, dat multitasken de hele dag.
Want het is zo natuurlijk, naast dat stadspaleis, dat nu het Rubenshuis is, waar jij woont eigenlijk, dat hij ook nog een atelier liet bouwen. Zo is het toch, hè? Met een benedenverdieping en een bovenverdieping. Benedenverdieping moeten we ons voorstellen als een fabriek eigenlijk, een schildersfabriek, waar wat liep er allemaal niet rond? Leerlingen, meiden, dat was denk ik een hels kabalerig plek waarin vooral werd gewerkt. Had hij dan daarboven niet een privévertrekje waar hij zijn meer intimistische dingen maakte, zijn etsen en zo?
Wel, ik had het net over professor Barabas en een van de grote frustraties is dat we eigenlijk niet weten hoe dat huis functioneerde. Oh. Wel is duidelijk dat hij een bestaand huis heeft gekocht. Dat was het woonhuis en dat hij daar dan elementen aan heeft toegevoegd. Niet de minste elementen, volledig in Italiaanse stijl. Ja. Dus volledig geïnspireerd op die 8 jaar, die ervaring, die ongelooflijke ervaring van Italië. Een tuinportiek die de binnenplaats scheidt van de tuin, een beeldenmuseum en dan dat fameuze atelier. Dus het Rubenshuis, zoals het nu heet, was eigenlijk een werkplaats, een woonhuis, maar ook een beetje een academie.
Ja, want hij leidde mensen op natuurlijk.
Ja, en het was een ongetwijfeld ook een brandpunt van artistieke en intellectuele cultuur. Ja. Een brandpunt, denk ik, dat uitstraling kende in heel Europa.
Zeg, en daar mag jij dan toch maar in zitten, de hele dag lang.
Ja, daar ben ik ook best dankbaar voor, Pat.
Ja, maar dat is het daarom. Ik wil nu niet... Dat is niet de reden waarom ik het zeg, maar het is toch wat anders dan hier in zo'n kernreactor als de VRT te moeten zitten, hoor, van Oost-Europese allure. We krijgen wel een fantastisch nieuw gebouw, maar begrijp je dat? Ik denk dat die anders werkt in zo'n plek.
Ja, ongetwijfeld, maar ik heb mij daar als kind altijd toe aangetrokken gevoeld.
Serieus?
Geschiedenis, kunstgeschiedenis, ja. Ik kan dat ook heel moeilijk uitleggen hoe dat is gekomen. Welke gensters dat vuur hebben aangewakkerd. Misschien heeft school er iets mee te maken. Ik weet het ook niet.
Maar is het zo dat je als kind al voor dat Rubenshuis stond en dacht van hier wil ik ooit wel eens komen wonen?
Ja, toch wel. Ik vind als je vandaag de dag nog altijd het Rubenshuis betreedt en je ziet die monumentale tuinportiek. Ik word daar toch nog altijd, dat kan vreemd klinken en misschien zelfs een beetje over de top. Maar die aanblik is toch wel indrukwekkend. En ik geef onmiddellijk toe dat Rubens is echt wel een horde die je moet nemen. Het is geen gemakkelijke schilder. En om zijn werk te begrijpen en om ervan te genieten, heb je tijd nodig. Wij zijn plaatjeskijkers. Jammer genoeg zie ik dat elke dag in het museum mensen zweven voorbij een kunstwerk. Zij hebben niet meer de aandacht, of de meeste daarvan hebben niet meer de aandacht. Zij kijken gewoon naar een afbeelding van iets. En ik denk dat je Rubens, moet je binnentreden in een schilderij. Dan moet je laagje na laagje, fragmentje na fragmentje verkennen en je toe-eigenen. En dat is best zware arbeid.
Maar kun jij gewoon niet als directeur van dat Rubenshuis het voortouw nemen en zeggen van, laat nu eens allemaal jullie iPhone'tjes en jullie smartphones achterwege. Nu even snel, niet snel, even stilstaan, 17e eeuw in en over 4 uur zien we elkaar terug.
Ja, dat is een ambitie die ik wel eens heb gekoesterd. Maar langs de andere kant heb je natuurlijk te maken met de desiderata van 2018. Bijvoorbeeld de iPhone in het museum. Ja. Wel, mensen worden aangezet om die iPhone te gebruiken, want we werken met apps en we werken met digitale ontsluiting en we gaan dat naar de toekomst steeds meer doen.
Dat snap ik.
Dus je moet allerlei dingen...
Maar het gaat wel toch vaak ten koste van de aandacht, de oplettendheid, de concentratie ook. Het is zoals je zegt, elk onderzoek wijst uit dat men gemiddeld voor de highlights in een museum, ik spreek over het Prado of Hermitage, 7 seconden neemt, de highlights.
Ja.
Alleen de Mona Lisa ontsnapt eraan.
Ja, weet ik. En dat bedroeft me. Maar ik zie niet meteen in hoe we daar tegen een dam moeten opwerpen. We laten nu ook toe, en het Rubenshuis is absoluut niet het enige. Wij zijn daarin museum, wij zijn geen voorloper daarin. Maar dat mensen de iPhone gebruiken om te fotograferen. En je ziet nu steeds meer mensen die eerst het label fotograferen. Nu, wij hebben geen labels in het museum, maar in andere musea zie ik dat. En vervolgens het schilderij en dan weer verder gaan. Met andere woorden, ze hebben eigenlijk enkel naar het kunstwerk gekeken. Langs de iPhone, om.
Ja, ja, maar zoals we onze vakantie eigenlijk via onze display bekijken. Eigenlijk misschien ja, ons hele leven.
Ja.
Ben. Ofwel worden wij heel oud, oude zakken, ofwel gaat het gewoon de verkeerde kant op. Laten we eens wat muziek draaien voor jou. Cecil McLaurin Selvant, die wil jij horen, een Amerikaanse jazzzangeres. Ze werd geboren in Miami, in Florida. Ze heeft een vader die een Haitiaanse dokter is en een Franse moeder. Veel intercultureler kan het moeilijk worden, denk ik. Waarom zij bedoel ik?
Wat ik wel kan zeggen, Pat, is dat mijn moeder mij de liefde voor de jazz heeft meegegeven. En voor crooners. Nu is Cecil geen croonster, maar ik vind dat zij een ongelooflijk mooie stem heeft.
If a girl isn't pretty like a Miss Atlantic City, all she gets in life is pity and a pat. Is a nose with deviation such a crime against the nation? Should I throw her into jail or drown the cat? She must shine in every detail, like some ring you're buying retail. Be a standard size that fits a standard dress. When a girl's incidentals are no bigger than two lentils, well, to me that doesn't spell success. If a girl isn't pretty like a Miss Atlantic City, she should dump the stage and try another route. Any guy who pays a quarter for a seat just feels he ought to see a figure that his wife can't substitute. Frumpy faces that could cause you to have temporary nausea. Do I have to hear a lecture such as that? Kindly name a star who hasn't won a contest or a pageant. If she hasn't, she just never gets to bat. If a girl isn't pretty, if a girl isn't pretty, she should get a job. Get a weekly pay. 'Cause if a girl isn't pretty like a Miss Atlantic City, she's a real Miss Nobody. You
Dat hoort zo live, Cecil McLaurin, Selvent. If a girl isn't pretty, she is a Miss Nobody. Moet een meisje pretty zijn, Ben van Beneden, directeur van het Rubbenshuis?
Oh, dat is een stinker van een vraag.
Zeker in deze tijd.
Ja, en dat brengt me ook toch weer, vergeef me, en zo zie je maar hoezeer ik belast ben door mijn werk. Zijn de vrouwen van Rubbens mooi? Ik vind van wel.
Aha, dat is een cruciale.
Dus wat is...
Ik heb dat probleem met die vrouwen van Rubens. Niet zijn eigen vrouwen, die Hélène Fourmand en Isabella Brand. Maar hoe zijn we vaak dat voluptueuze, dat vleeselijke, dat... Het is een klomp vlees die je ziet.
Ja, maar... Nu toevallig, en dit vind ik echt wel heel grappig, voor de mensen die Cecil McLaurin Salvent kennen, het is ook een flink meisje hoor. En daarmee wil ik natuurlijk niks over mezelf zeggen. Het gaat hier niet over mijn smaak. Alhoewel ik net heb gezegd dat ik die vrouwen van Rubens best mooi vind. Maar de zangeres naar wie we zojuist hebben geluisterd, is een corpulente dame.
Klopt.
Met een mooie donkere huid. En de vrouwen van Rubens, ja, ik erger mij altijd blauw als ik in met name Nederlandse kranten stukjes zie over, of lees beter over Rubens. Want dan denk ik, die Nederlanders die begrijpen daar helemaal niets van.
Hoezo?
Wel, het gaat altijd over dat lillende vlees en die dikke vrouwen. En die, als het over mannen gaat, die onnodige spierbundels van spierpartijen die er niet eens zijn. Maar daar gaat het niet over bij Rubens. Alhoewel hij...
Je kunt er wel niet naast kijken. Hè,
nee, je kunt er niet naast kijken. Ten eerste zijn schilderijen zijn wel behoorlijk anatomisch correct, want hij wist wel iets van anatomie. Maar het is in die in die beeldvorming. Ja, het gaat natuurlijk om dikke vrouwen. En in een tijd zoals deze, waar we met idealen spelen en dag in dag uit, tot het bijna ziekelijk wordt, met idealen worden geconfronteerd, toont Rubens een andere wereld. Een wereld die misschien iets natuurlijker was, want ik denk dat de meeste vrouwen er echt wel zo uitzagen. Ja. Alhoewel er natuurlijk ook een heleboel, er zit heel veel idealisering in. Ja. En,
het ideaal was natuurlijk toen helemaal anders dan vandaag ook, hè? Je mocht toch rondborstiger zijn, je mocht al goed in het leven.
Ja, het is zoals men in Antwerpen zegt, en ik ga het niet op zijn Antwerps uitspreken, er moest wat pak aan zijn. Hè?
Zo is het.
En ja, je ziet ook in neem nu de drie gratiën in het Prado, die vrouwen raken elkaar aan en je ziet echt de duim of de hand of de vingers gaan in de huid van de andere vrouw.
Het is alsof je zelf mee wil gaan duwen.
Ja.
Ben, je hebt een man meegebracht, of tenminste zijn boekje, die van zichzelf ook zegt dat hij eigenlijk gewoon in de verkeerde tijd is geboren. Hè? Jean-Pierre Ravi, de Groningse dichter, een paar keer opgezocht, mocht in zijn huiskamer bij hem zijn. En dat was dan, of dat is nog altijd zo, in zijn badkamerjas uit zijde. Zo ontvangt hij jou. En hij schrijft ook voortdurend eigenlijk van, kijk, waar ik mee bezig ben, wat mij interesseert, wat ik opschrijf, dat is eigenlijk voorbij. Herken je dat een beetje in zijn poëzie?
Ja, ongetwijfeld. En nu gaan we heel ver weg van Rubens. Ik denk dat we hier te maken met een andere state of mind. Het is trouwens fout, denk ik. Of onzinnig om die met elkaar te willen vergelijken, dat gaan we ook niet doen. Maar ik lees in Ravi een melancholie.
Ja.
Of een zweem van het melancholische. Dat mij niet geheel vreemd is. En waarvoor plaats moet zijn, denk ik, in het leven. Ik lees bij hem ook vaak reflectie. En dan denk je al vaak aan regrets.
Mm. Ja. Juist.
Maar ik denk dat ieder mens op een bepaald moment, sommigen meer dan anderen, zich de vraag stelt, hoe heb ik geleefd?
Je hebt geluk meegebracht. Dat is een gedicht uit, denk zijn meest recente bundel Handschrift uit 2017. Misschien moeten we eens gewoon luisteren.
Geluk. Je hebt je dagen onbedacht verdaan. Er kwam altijd een nieuwe herfst na deze. De meeste werken die je nog moest lezen, kon je wanneer je wilde openslaan. Je schoof het leven op de lange baan, want wat er was, zou er ook morgen wezen. Je werd alleen maar ziek om te genezen. Je had de tijd, er kwam geen einde aan. Weet alle dingen maar eens van tevoren. Het ging met jou zoals het elk vergaat. Die voelen moet, omdat hij niet wou horen. Je nam geboden kansen slechte baat en hebt tot slot het minste deel verkoren. En het geluk komt karig en te laat.
En het heet op zijn Ravi's, dus niet zonder enige ironie, geluk. Wat hij hier eigenlijk ons zegt is, het geluk is mij gewoon door de vingers geglipt. Ik heb vergeten te leven.
Ja, het is een gedachte die mij bezighoudt.
Waarom?
Laat ik eerst zeggen dat ik mij daar, dat ik dan meteen ook een schuldgevoel koester. Want de reflecties en de bezonjes waarmee wij, jij en ik wellicht, veel anderen rondom ons bezig zijn, zijn natuurlijk, ja, wij hebben de luxe en de kans en de tijd om ons leven te overdenken. Maar hele grote groepen van de wereldbevolking hebben die tijd niet. Dat is elke dag keihard boksen voor het bestaan, overleven.
Met een lege maag kun je geen gedichten lezen.
Nee, en dat is iets dat wij ons, denk ik, zelfs niet eens kunnen voorstellen. Nog hoe het was trouwens om als pauper in de tijd van Rubens te leven. Tussen de drek en het slijm en de regen en wind.
Om te zwijgen over de pest, ja, de cholera, noem maar op.
Ravi heeft wel die tijd. Wij hebben wel die tijd. Maar dat gezegd zijnde, denk ik dat het... En je alludeerde daar al op toen we het even hadden over iPhones. Om toch eens stil te staan bij de dingen die je doet, die je hebt gedaan en die je nog zou willen doen. En ik weet nog, als ik we zijn net de eerste schooldag gepasseerd. En tot op de dag vandaag voel ik op die eerste schooldag, het mag vreemd klinken, een zekere treurigheid. Treurnis. De eerste schooldag vond ik nooit prettig. Want dan was de long hot summer was, ja, dan voorbij.
Vreselijk.
Het tijdperk, ja, van de eindeloze vrijheid en van het avontuur.
Zeg, maar die tweede schooldag vond ik al even min prettig. en die vijftigste even onprettig.
Maar weet je waar ik naartoe wil? Hè? Is dat je als je jong bent, dan heb je dat gevoel dat het leven eindeloos voor je ligt. Hè? Dat is zo'n uitgestrekt gebied en je hebt alle tijd. En dan komt er een moment, en dat wordt hier denk ik door Ravi beschreven. Het gedicht is meer laag, zoals dat vaak is. Maar het moment dat je denkt, kijk, het einde is in zicht. En heb ik het wel goed gedaan? En er rijst twijfel. Je hebt natuurlijk mensen die nooit twijfelen. Mm. En misschien is dat ook een goed adagium, hè? Never look back. Wat is geweest, is geweest. Maar ik vind het goed dat je daar met enige regelmaat over nadenkt.
Ik heb het gevoel dat we daarop terug gaan komen. Na deze Claudio Monteverdi, ook al een keuze van jou. Monteverdi, ja, hij wordt misschien niet geheel ten onrechte een beetje de uitvinder van de opera genoemd. In ieder geval was bedreven in madrigalen, in, ja, opera dan, Maria Vespers ook. We laten madrigaaltje horen van hem, door Les Arts Florissants, met Paul Agnew. Is dat in orde, Ben?
Dat is een mooie keuze. Ja, dankjewel.
Gioventù della
madrigaal van, hoe kan het ook anders, Claudio Monteverdi.
Berg en Dal met Padone.
Bij mij zit nog altijd Ben van Beneden, de directeur van het Rubbeshuis. Ben, het kan toch niet anders dan dat Rubbes en deze Monteverdi elkaar hebben ontmoet? Of hij moet die toch hebben gekend, gehoord? Venetië, zelfde periode?
Ja, ja, zeker. Rubbes is inderdaad gestart, tenminste voor zover we dat weten, in Venetië. Dat was zijn eerste confrontatie. En wat een confrontatie moet het zijn geweest.
Met, en Verdi, die was de directeur van de San Marco Basiliek, de muziekdirecteur in Venetië. Dus dat moet toch een clash geweest zijn.
Ja, maar ik denk dat het meest intense contact heeft natuurlijk plaatsgevonden een tijdje later in Mantua. Want uiteindelijk was Monteverdi daar hofcomponist.
Juist.
Is trouwens nog niet zo lang geleden een hele mooie documentaire over gemaakt. Monteverdi had het daar niet onder de mars. Je kent het verhaal van uitblijvende betalingen. Kunstenaars moesten hard werken en presteren. Maar als het dan op de remuneratie aankwam, dan konden ze naar hun loon fluiten. Of in ieder geval er lang op wachten. Maar goed, ik denk dat dat hof, laten we wel wezen, dat was een van de rijkste hoven, rijk op cultureel gebied van Italië. Het was een klein hof.
Rubbes was daar hofschilder.
Rubbes was daar hofschilder. En voor hem was daar Giulio Romano, van de leerlingen van Raphaël. En Mantegna. Dat was ook de familie in de welke Isabella d'Este was getrouwd. Dus ongelooflijke concentratie van renaissance cultuur.
En Rubens, talent.
En talent. En Rubens en Monteverdi hebben daar samen vertoefd.
Nu, vonden, kon ze elkaar appreciëren?
Wel, dat weten we niet. Er is, voor zover ik weet, geen enkele getuigenis.
Hij schrijft er ook nergens in zijn brieven, hè?
Nee, en dat is, vind ik, een van de...
Het is toch bizar? Ja, hij heeft 5000 brieven geschreven en geen woord lost hij daarover.
Wel, over de muziek, of de muzikale smaak van Rubbes weten we eigenlijk niets. En dat zou je als een... Of tenminste, ik vind dat een enorm manco. Ik vind dat heel jammer dat we dat niet... weten.
Misschien had hij daar weinig mee.
Wel, dat is de vraag. Hè. Je zou kunnen verwachten van een gecultiveerd man als Rubens, dat daar toch plaats was.
Ik denk, hè, Ben, maar ik zit nu tegenover een expert, het is eigenlijk goddeloos wat ik doe. Misschien was hij zo monomaan met zijn werk bezig dat daar geen plaats voor was, voor muziek.
Dat is een heel valabele suggestie, denk ik. Rubens was bezig met de antieke cultuur, met antiquiteiten, met de Romeinse beeldhouwkunst, met literatuur.
Mythes.
Mythes, de Bijbel, laten we vergeten. En met de kunst van zijn tijd en van voorgaande jaren. En misschien was daar inderdaad geen plaats voor muziek.
Ben... Een boek dat je, of een auteur die je eigenlijk niet kende. Gelukkig heb je die omissie goed kunnen maken, denk ik, want het is zo'n fantastische auteur, Sandor Marai, en zijn gloed natuurlijk. Je hebt het boek meegebracht. Ik stel voor, hè, dat we luisteren, want je doet dat oprecht goed, naar een stuk uit Gloed.
Mensen worden langzaam oud. Eerst wordt je levenslust oud en je zin om onder de mensen te zijn. Je weet wel, langzaamaan wordt alles zo werkelijk. Je kent de zin van alles. Alles herhaalt zich zo vreselijk voorspelbaar. Ook dat is ouderdom. Als je al weet dat een glas niets anders is dan een glas. En een mens, de arme ziel, is niets anders dan een mens, een sterveling, wat hij ook doet. En dan wordt je lichaam oud. Niet in één keer, nee. Eerst worden je ogen oud. Of je benen, je maag, je hart. Zo wordt een mens oud. In delen. En dan begint opeens de ziel oud te worden. Want al is het lichaam gebrekkig en bederfelijk, de ziel koestert nog verlangens en herinneringen. Zij zoekt blijdschap en voelt vreugde. En als dat verlangen naar vreugde voorbij is, blijft er niets anders over dan herinneringen of ijdelheid. En dan word je werkelijk oud, onherroepelijk en definitief. Een mens leert langzaam de wereld te begrijpen en gaat dan dood.
Daar word je niet echt vrolijk van, hè, Ben van Beneden.
Nee, het
is Sander Marais leest.
Ja, zegt het iets over mezelf? Nee. We hebben het trouwens...
Ja, kijk, dat ga je toch niet zomaar gratuit hier zitten lezen?
Nee, maar we zijn begonnen met de levenslust van...
Rubens.
Van Rubens. En ik ben, laten we niet te hoogdravend worden, toch iemand die het leven ziet als een geschenk. Als een uitdaging. Maar dit is de andere kant. En er is natuurlijk ook iets dat jonge mensen zich moeilijk kunnen voorstellen. Ik kan mij ook niet voorstellen hoe het voelt om... Mijn moeder is 91. Dus ik weet niet hoe dat voelt om je 91 te voelen. Hoe voelt dat lichaam? Hoe werkt die geest? Maar op een bepaald moment begin je te voelen, en jammer genoeg gebeurt dat bij heel veel mensen veel te vroeg, dat je lichaam achteruit gaat, dat je geest achteruit gaat. Dat fascineert me, dat bedroeft me, maar het intrigeert me ook. En ook dat is natuurlijk een uitdaging met dat verval, met die beperkingen die zich aandienen, zonder dat je daarom hebt gevraagd om daarmee om te gaan.
Ben jij niet een paar jaar verwijderd van hoe oud Rubens is geworden? 66, geloof ik.
Nee, Rubens is 63.
63?
Geworden.
Oh, kan ik nog goed tellen? Ja. 15, 77, 16, 40. Is dat dan 63? Ja, dat is 63, je hebt gelijk. Ja.
Dat was niet, oud, maar het was ook niet... Het was, denk ik, boven het
gemiddelde. Boven het gemiddelde. Van die tijd, ja.
Van Dijk is dat niet geworden.
Nee. En jij zit hoeveel jaar daar vandaan?
Nog een jaar. Nog een jaar.
Gek, hè?
Ja. 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 Wel ja, dat is een gedachte die mij wel eens bezighoudt. En als ik... Ik ben niet echt een fervent lezer van overlijdensberichten. Trouwens, wij hebben die traditie ook niet echt.
De Engelsen wel.
De Engelsen wel.
Een beetje gerust.
Maar onbewust maak je een vergelijking. Oh, die hij of zij is... En hoe oud ben ik zelf? Dus mens is daar wel mee bezig, denk ik. Je mag daar ook niet te vaak bij stilstaan. Maar
goed, wat melancholisch geïnspireerde Ben van Beneden zal misschien af en toe ook wel eens denken aan... Hoe wil ik oud worden? Hoe lang ga ik dit nog doen?
Maar ik denk dat mijn werk is... Ik ben iemand die in de luxueuze positie zit dat hij werk doet dat je eigenlijk je hele leven zou kunnen doen.
Tuurlijk.
Let wel, er komen heel veel beslommeringen en verplichtingen bij te pas waar ik me veel liever vanaf morgen aan zou onttrekken. Maar het onderwerp, die wereld, die is zo eindeloos en zo rijk dat je daar echt niet mee kan ophouden, laat staan... Wil ophouden.
Je kunt geen pensioen nemen van Rubens, hè?
Nee.
We gaan naar een Albanese traditional luisteren van Elina Duni. Dat heet, ik hoop, dat volgt dan altijd klassiek. Het is een hooghuizige gemeenplaats, mijn excuses. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Waarschijnlijk niet. Annie Kailulie. Een Albanese traditional met Elina Dooney. Bij mij zit nu nog heel even Ben van Beneden, de directeur van het Rubbenshuis. Ben, wat is jouw credo?
Om eerlijk te zijn heb ik geen credo. Ik denk ook niet dat... Ik ben er vast van overtuigd, een mens is niet consistent. Dus een credo dat je je hele leven meedraagt of langere periodes in je leven. Nee, ik...
Ook niet vandaag?
Nee, wat ik wel steeds sterker ben gaan aanvoelen is dat het leven heel veel, ja, heel sterk bepaald wordt. Misschien is dat een verkeerd werkwoord, door het toeval, door de fortuna. En ik vind, je moet plannen, je moet je leven een zin geven, een sense of direction, maar wees er altijd op beducht dat er ruimte moet zijn. Niet moet zijn, er zal altijd ruimte zijn voor het toevalpad.
John Lennon, hè? Life is what happens while you're busy making other plans.
Exactly.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.